Even voor de goede orde, ik ben van huis uit Ajax-fan. En nou zijn voor Ajax-supporters zo zware tijden de laatste tijd. En toen moest ik op mijn grote schrik, toen ik het tekstgedeelte gelezen had en ik ging nadenken over een titel voor de preek, kom ik toch op niet iets beters uit dan dit. Geen woorden, maar daden, de slogan van Feyenoord. Dat deed toch een beetje pijn. Maar gelukkig moest ik ook vaststellen toen ik de brief van Jacobus gelezen had, dat het geen originele Rotterdamse uiting is, maar dat lang geleden Jacobus eigenlijk al hetzelfde zei. Dus dat troostte mij dan weer enigszins. Ik wou met jullie lezen een groot deel van de eerste hoofdstuk van de Jacobusbrief. En nu wordt er van twee andere bekende brievenschrijvers in het Nieuw Testament, Paulus en Petrus, gezegd. En dat Paulus meer de denker was, omdat hij heel sterk was in het uitweiden over de theologie en daarin de eerste gemeente ook onderwees. En dat Petrus meer een strijder was. En die streed voor de eerste gemeente en ook tot een eigen hele nare dood aan toe. Dat is een beetje het imago die beide schrijvers hadden. En in dat licht zou je van Jacobus kunnen zeggen dat hij meer een praktische man was. Hij onderwees de gemeente vooral in het praktisch christen zijn. En zo had de preek ook kunnen heten. Hoe ben je praktisch christen? En wat ik niet wist, maar wat ik in de voorbereiding wel tegenkwam, is dat Maarten Luther, de bekende reformator, er een poos voor gepleit heeft om de Jacobusbrief zelfs uit de Bijbel te halen. En voordat we heel slecht over Luther gaan denken, hij had er wel reden voor, want hij verzette zich tegen bepaalde katholieke praktijken in die tijd. Hè, dat je je redding ook kon behalen door de kerk geld te geven en zogenaamde aflaten te kopen. Waardoor de genade en ons geloof op de achtergrond kwam te staan en het vooral ging over je goede daden en je goede werken. Dus vanuit dat oogpunt had hij natuurlijk een enorme weerstand tegen goede daden doen en werken voor je behoud. En als je in dat licht de Jacobusbrief gaat lezen, van dat gaat vooral over dingen doen en praktisch zijn en daar je redding van verwachten, ja, dan kun je je voorstellen dat Maarten Luther in die tijd daar toch moeite mee had. Maar ik kom daar zo op terug, dat je bepaalde emotie en een bepaalde woede niet altijd een goede grond is om een Bijbeltekst te lezen. Ik denk dat Maarten Luther daar niet duidelijk wel last van heeft gehad. Want de brief van Jacobus gaat niet zozeer over je redding en je behoud, maar meer over dat praktisch christen zijn zou moeten volgen juist uit je geloof. Maar daarover zometeen meer. Laten we eerst eens gaan lezen. Ik wou het is een best wel kort tekstgedeelte, twee keer met jullie lezen. Eén keer gewoon van voor naar achter. En vervolgens knip ik het in vier stukjes, waarin ik ook vier punten uit die brief met jullie wil doornemen. En ik ben docent. Dus in die zin zou het ook heel raar zijn als ik een preek hou over praktisch christen zijn en jullie volgens laat luisteren en dan weer naar huis stuur. Dus jullie krijgen als laatste ook van mij huiswerk mee. Tegen mijn leerlingen, die hebben een agenda bij zich, ik al schrijf het op. Als je een pen bij je hebt, schrijf het laatste sheet ook op. Of maak er desnoods even een foto van. Dat je daar de komende week ook actief mee bezig kunt. Anders beklijft het ook niet, denk ik. En ik wou beginnen bij vers 16. Jacobus 1 vanaf vers 16. Daar staat het volgende. Geliefde broeders en zusters, vergis u niet. Elke goede gave, elk volmaak geschenkt, komt van boven. Van de Vader van de hemellichten. Bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen. Om ons de eerste te maken in zijn schepping. Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed. Ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken. Traag ook in het kwaad worden. Want de woede van de mens brengt niets voort dat in Gods ogen rechtvaardig is. Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden. Vergis u niet, alleen horen is niet genoeg. U moet wat u gehoord hebt ook doen. Want wie de boodschap hoort, maar er niks mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt. Hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruit zag. Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt, hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet. Wie meent dat hij God dient, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor en heel zijn godsdienst is vergeefse moeite. Voor God de Vader is alleen dit reine, zuivere godsdienst. Weduwe en wezen bijstaan in hun nood en je in acht nemen voor de wereld. En onberispelijk leven. Tot zover. En voor wie dezelfde vertaling leest als ik, die valt het misschien op dat er een hele mooie scheiding is vanaf vers 19. En bij mij staat daar een kopje boven, geloven en doen. En waarom begin ik nou bij vers 16? Dat heb ik niet zomaar gedaan. En omdat juist vanaf vers 19 gaat het over het doen en de werken. En je zou dan misschien net als Maarten Luther kunnen denken, ja, daar gaat het vooral daarom in het christelijke leven. Maar ik vind juist heel mooi dat die versen 16, 17 en 18 er ook voor staan. Want die laten juist zien, en dat is het eerste punt, dat waarheid en leven ook volgens Jacobus beginnen bij God. En in die zin is het ook in lijn met de Romeinenbrief die een stukje hiervoor staat. Daar staat in vers 17, Romeinen 10 staat, dus door te luisteren komt men tot geloof. En wat men hoort is de verkondiging van Christus. Dus Jacobus beweert nergens dat het geloven begint met goede dingen doen. Of dat ons behoud daarvan afhangt. Dat is ook niet wat vanaf vers 19 verder dus bedoeld wordt. Daarin is hij ook heel duidelijk. En in de Romeinenbrief staat ook, ons behoud, ons geloof, is iets wat God bewerkstelligt. En wat Jezus aan het kruis volmaakt heeft gemaakt. Daar hangt onze redding vanaf. En die is niet afhankelijk van wat wij goed doen. Hij laat staan voor, dat afhangt van of je de kerk betaalt, ja of nee. Daar had Maarten Luther helemaal gelijk in. En wat Jacobus ook zegt is, het begint bij God. Onze redding, en als wij ons identificeren met Christus, hem aanvaarden, denk maar aan die misdadiger aan het kruis, die beleed Jezus om wie hij was. En daar zei Jezus tegen, heden nog zult u met mij in het paradijs zijn. En die man heeft helemaal geen tijd gehad om goede werken te doen, om gedoopt te worden, om de goede theologie aan te hangen, maar is gered. En dus laat daar geen misverstand over bestaan. Onze redding is in Christus en in Christus alleen. Maar, zegt Jacobus, daar kan het niet bij blijven. Kijk, die man aan het kruis die had daarna geen, menselijk gezien geen leven meer voor zich. Maar als wij wedergeboren zijn, moet in die tijd tot ons sterven wel degelijk ook iets zichtbaar te zien zijn van dat wij veranderd zijn. Daar heeft hij het over in de rest van de brief vanaf vers 19. We gaan door naar punt 2. Want wat gebeurt er dan met het luisteren en het horen van de boodschap van Christus, het woord van God? Nou, allereerst zegt Jacobus, er moet een soort voedingsbodem zijn waarin dat woord van God vruchtbaar is. En dat heeft te maken met hoe luister je. Hoe luister je naar een preek? Hoe lees je als je de Bijbel leest? En hij heeft het hier over zachtmoedigheid als voedingsbodem. En dan gaat het over het stukje vanaf vers 21. Of eigenlijk vanaf vers 19. Ieder mens moet zich haasten om te luisteren. Traag zijn om te spreken. Traag ook in het kwaad worden. Want de woede van de mens brengt niks voor dat in Gods ogen rechtvaardig is. Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid af. En aanvaard zo de boodschap, dus dat is de houding die je moet hebben, zo aanvaard je de boodschap die in u is geplant en die u kan redden. Wie herkent het wel eens dat hij naar een preek luistert en denkt, om zich heen kijkend, oh wat goed dat het vandaag daarover gaat. Dat moet diegene echt voor hebben vandaag. Of dat je denkt, nou, het werd wel een keer tijd dat in de kerk dat gezegd werd. Want dan mis ik de laatste tijd. Je bent boos over dingen in de maatschappij. Je denkt, nou, dat moet een keer gehoord worden. Dat lijkt misschien een soort heilige woede of boosheid. Maar ik denk dat Jacobus het daar ook over heeft. Over laat die woede niet woekeren. Of wees traag met te spreken. Want eigenlijk ben je in je hoofd al aan het spreken tegen een ander. Maar luister eerst. En een zachtmoedige houding is een houding die zegt, ik luister naar Gods woord. Misschien klinkt het soms ongemakkelijk of het schuurt hier en daar. Maar wat kan ik in mijn leven ermee? Hoe kan ik het toepassen? Dat is een zachtmoedige houding. Niet voor een ander luisteren of luisteren vanuit je eigen woede. Of voor wie zou het goed zijn om deze boodschap een keer te horen. Want dan gaat de boodschap aan je voorbij. Dan schiet het geen wortel in je leven. Je doet er niks mee. Het bevestigt je misschien in bepaalde ideeën die je al hebt. Maar het doet verder niks. En je zou hier ook een parallel kunnen leggen met de vergelijking die Jezus maakt, de vergelijking van de zaaier. Daar gaat het ook over een voedingsbodem voor het ontvangen van Gods woord. En dan zegt hij, het is een harde weg waar de zaden vallen, maar waar het totaal geen kans krijgt om op te schieten. Dat zijn mensen die Gods woorden wel horen, maar het niet begrijpen of niet willen begrijpen. En dan bereikt het niks. Je hebt de rotsachtige bodem. Dat zijn mensen die de boodschap horen, En misschien al erheen gaan met het idee van ik wil graag bevestigd worden. Nou, dan kun je heel blij worden van een preek. Maar op het moment dat je de drempel overstapt, is het eigenlijk alweer voorbij. En dan wachten we tot volgende zondag. Het schiet geen wortel. En je hebt de grond waar het op zich wel opschiet en groeit, maar waar het vol is met distels. En dat vind ik voor mezelf de meest herkenbare. En je wordt op zich wel blij, je hebt iets geleerd als je zondagochtend naar een preek luistert. Of je hebt de Bijbel gelezen voor jezelf. Maar in de dagelijkse sleur, je dagelijkse zorgen, stress, je werk, schiet het al heel gauw weer naar de achtergrond toe. Het verstikt een beetje. Je besteedt er geen aandacht meer aan. Je doet er niks in de praktijk mee. En dan heb je gelukkig de vruchtbare grond. Waar dat plantje mooi uitschiet, rechtsonder. Dat is de grond waarbij het woord landt en ook daadwerkelijk wortel schiet. Je kunt er handen en voeten aan geven, je wordt er blij van. En het vertaalt zich ook in hoe je je gedraagt. In je gezin, dat je Gods waarde hoog houdt. Dat je vriendelijk praat over andere mensen. Dat je mensen zegent. Met andere woorden, het is aan jou te zien, aan je binnenkant, aan je buitenkant, dat het woord wortel heeft geschoten. En Jacobus zegt, zachtmoedigheid is de grondhouding waarin Gods woord vrucht schiet, wortel schiet en vrucht draagt. En ik denk dat dit ook, ik noem net al Luther, dat daar misschien voor hem een valkuil lag. Hij had wel een soort heilige woede over wat er in de katholieke kerk gebeurde. En die goede werken, het goed doen, daar moest hij even helemaal niks van hebben. En daarmee vergat hij even dat daar ook echt een bron van rijkdom in zat, in de Jacobusbrief. En dat het alleen horen en de genade is superbelangrijk, maar vroeg of laat zal het ook zichtbaar moeten worden in hoe je je leven leidt als christen. Dus het is niet of, maar het is en. Geloven en doen. En die combinatie komt in deze brief heel mooi naar voren. En dat brengt me bij het derde punt, wat Jacobus aanstipt. Geloof moet zichtbaar worden. En ik moest meteen denken aan een plaatje wat op internet best wel bekend is, van een kat die in de spiegel kijkt en een leeuw ziet. En Jacobus maakt dus vergelijking met een spiegel. Waar hij zegt vanaf vers 23, van wie de boodschap hoort, maar er niks mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt. Hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruit zag. Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt. En dat blijft doen, niet als iemand die hoort en weer vergeet, maar als iemand die ernaar handelt, hem valt, gelukt ten deel, juist om wat hij doet. Wat zien wij als wij in de spiegel kijken? Nou, als het goed is, op het moment dat je je bekeert of dat je komt tot geloof, zou je als het goed is in de spiegel kijkend iets van Christus moeten zien. Je vereenzelvigt je met hem, je bent blij geworden, je hebt ervaren en je beleid dat je door hem gered bent. Je hebt je verwonderd over het geweldige offer van hem aan het kruis. Maar bij heel veel christenen is het zo dat het moment dat het van blijdschap, van vreugde, vaak is het gekoppeld aan de doop ook, dat in de weken, tijden, jaren daarna mensen toch vergeten zijn wat ze op dat moment in de spiegel zagen. En ze leiden weer het leven wat ze misschien daarvoor al aan het leiden waren. Jacobus zegt, dan ben je als iemand die in de spiegel gekeken heeft, doorloopt en eigenlijk alweer vergeten was hoe het eruit zag. En misschien herkennen wij daar ook iets in, hè? Dat je zondag, je wordt blij van de liederen, je hebt een preek gehoord, je hebt alle oprechte bedoelingen om iets mee te gaan doen. En maar op dinsdag is het eigenlijk alweer vergeten. Je bent dat beeld in de spiegel alweer kwijt. Jacobus roept ons op om dit vast te houden. Het begint niet bij goede werken, maar ze zouden wel symptomen moeten zijn van ons nieuwe christelijke leven. En hij zegt, pas op dat datgene wat je zegt, je woorden, dat het wel in lijn is met hoe je leeft. En ik denk dat wij als mensen altijd een beetje een moeizame relatie hebben met woorden en daden. En we zien bij God dat het eigenlijk op één lijn ligt. Bij God zijn woorden zijn de daden. En sterker nog, op het moment dat hij iets uitspreekt, is het vaak al werkelijkheid geworden. We zien dat bij Jezus, op het meer, hij zegt iets tegen de storm en de wind. En op het moment dat hij het uitspreekt, is het al een werkelijkheid geworden. We zien dat bij God aan het begin met de schepping. Hij zegt, er moet licht zijn. Op het moment dat hij die woorden uitspreekt, is het al een realiteit. En bij ons is het vaak zo dat woorden niet altijd stroken met de realiteit. Zeker als het om ons geloofsleven gaat. En Jacobus roept hier ons op toe daar wel op te letten. Dat datgene wat we beleiden, wat we uitspreken, dat het ook in lijn is met ons leven. Dat er iets zichtbaar van zou moeten zijn. En je kan het vergelijken met iemand die graag een autosleutels auto sleutelt. En die meent, in mijn auto zit een Ferrari motor. Die is helemaal van overtuigd. En dat kan zo zijn, maar als men dat iedereen ziet en hij zelf ook ervaart bij het stoplicht dat dat ding optrekt als een Suzuki Alto, ja, dan kun je er op zijn minst je vraagtekens bij hebben. Ik denk dat er dan twee dingen aan de hand zijn. Of het wordt hoog tijd om een keer onder de motorkap te kijken. En misschien is die motor dood. En Jacobus zegt dat verderop een stukje scherp. Hij zegt, geloof zonder werken is dood. Of hij heeft zich vergist. Er zit helemaal geen Ferrari motor onder. Let op, als wij zeggen te geloven, we zeggen volgelingen van Christus te zijn. Maar er is in ons dagelijks leven bar weinig van te zien. We leven zoals alle mensen om ons heen leven. We doen wat onszelf goed denkt. Ons gevoel, en dat is een beetje de tijdsgeest, ons gevoel is de waarheid, wat we voelen is goed. Dan wordt het misschien toch tijd om onder de motorkap te kijken. Niet omdat wij goed moeten leven om onze redding te bewerkstelligen, maar omdat er wel degelijk iets van zichtbaar zou moeten zijn als wij zeggen Christus te volgen en te geloven. Want je kunt een auto heel leuk aan de buitenkant optuigen en hem rood kleuren, hem laten ruiken als een Ferrari, hem laten uitzien als een Ferrari. Als goed zou er op een gegeven moment nog wel verlangen moeten komen ook een motor erin te hebben van een Ferrari, want anders ziet het er behoorlijk knullig uit als je bij een verkeerslicht wegrijdt. En ja, Jacobus die moedigt ons daartoe aan, spoort ons aan. Het moet ook zichtbaar zijn in datgene wat je doet. En hij eindigt het door het heel kernachtig samen te vatten met wat hij noemt zuivere godsdienst. En dat brengt me bij het laatste punt. Het zuivere dienen van God. En hij maakt het daar ontzettend praktisch. Hij mag door naar het laatste punt hoor, punt 4. Hij zegt, wie meent dat hij God dient, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen. En dat wil zeggen, kwaad spreken over anderen, boos spreken over anderen. Jaloers zijn, die zit op een dwaalspoor en heel zijn godsdienst is vergeefse moeite. Maar wat is het dan wel? Vers 27, voor God, de Vader, is alleen dit, reine, zuivere godsdienst. Weduwen en wezen bijstaan in hun nood en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven. En ik denk dat hij hier weer de spiegel laat zien en de lat legt bij Jezus Christus. Welke mens is namelijk in staat om met zijn voeten in de modder te staan, naast hoeren, tollenaars, de mensen aan de onderkant van de samenleving, zonder zelf bevlekt te raken of zich aan zondig gedrag over te geven? Dat is het leven wat Jezus leidde. Die stond met zijn modder in de voeten, zat naast mensen die niemand wilde aankijken. Onaanraakbare, raakte hij aan, legde een arm om hen heen. Dat is wat Jacobus zuivere en reine godsdienst noemt. En gelukkig zijn er mensen die dat doen. Ik hoef er niet heel lang te zoeken naar een plaatje. En let op, weer geldt hier, daar begint het niet bij. En er zijn mensen die niks geloven en dit ook heel graag doen. Naar plekken reizen waar mensen het ontzettend slecht hebben. Maar het zou wel een uitkomst moeten zijn dat dit ons verlangen is op het moment dat we echt zeggen Jezus te volgen. Omzien en zorgen voor de zwakken om ons heen. Daarin Jezus voorbeeld volgen. Zelf onberispelijk blijven. En dan gaat het inderdaad over waarde van het gezin. Hoe leef je dat voor aan je kinderen, aan de mensen om je heen? Wat zien zij daarvan? Jezus leven getuigde, hij zei het met zijn mond, maar ook in zijn daden, heb God, de Heer, lief boven alles en je naaste als jezelf. Dat is de basisbeginselen waar wij ons aan mogen spiegelen. En je kunt je al vragen, oké, hoe moet dat dan eruit zien? Nou, voor mij mag je dat heel praktisch maken. Er is geen enkel Bijbelvers dat iets tegen heeft dat je goed bent voor je buren. Dat je de mensen om je heen zegent. Dat je geld wat je kan missen geeft voor goede doelen. Er is geen enkel Bijbelvers dat daar iets tegen heeft, denk ik. Dus ik zeg, begin daar maar gewoon mee. En misschien merk je wel dat je er ontzettend blij van wordt. En dan is dat niet, zoals vroeger in de katholieke kerk gebeurde, aflaat of je redding afkopen van ik heb mijn goede daad weer gedaan. Nee, als het goed is, merk je als je dat in lijn met Christus doet, het in gebed legt, dat je er ook blij van wordt en dat het vrucht draagt. En misschien wel meer, weet wel zeker meer dan je zelf waarschijnlijk vooraf had gedacht. Daar sla je de plank nooit meer mis. En merk je dat dit een onderdeel van je leven is waar je misschien de laatste tijd weinig aan toe bent gekomen, weinig tijd en energie aan besteed hebt. Ik zeg, leg het in het gebed, maar maak het ook praktisch. Wacht niet tot je een briefje uit de hemel krijgt of een goed gevoel of een beeld van iemand. Er is geen Bijbelvers wat hier iets tegen heeft. Ik zeg, doe het maar gewoon. En besteed de tijd en aandacht aan de komende tijd. Zoals ik al had beloofd, eindig ik met huiswerk. En daarna wil ik er ook voor bidden. En ik heb het geprobeerd ook praktisch mogelijk te maken, hoewel het eerste een beetje een theoretisch iets is. Ik noemde net die auto en de blik onder de motorkap. Misschien merk je wel, maar onderzoek het in je leven, waar ligt er in jouw leven woede, onbegrip of verdriet? Wat maakt dat je, als je een preek hoort, vooral luistert voor die ander? Of verbeter wordt, in de zin van, oh, eindelijk een keer dat dit gezegd wordt. Dat is geen zachtmoedige manier van luisteren of het lezen van de Bijbel, als je het onderwijs vooral ook in je eigen tijd doet. Hartstikke goed, maar kijk er met een zachtmoedige houding naar. Wat kan mij leren, wat kan ik hiervan meenemen, wat kan ik hier in mijn leven van laten zien? En stop met het luisteren voor een ander. En het tweede, heel praktisch, doe de komende dagen iets goeds voor een ander. En je kunt het in gebed brengen, maar ook heel pragmatisch kiezen. En dat betekent gewoon logisch nadenken. Omdat je weet dat het in lijn is met wat Jezus leert. Omzien naar iemand, zegen iemand waar je moeite mee hebt, juist iemand waar je moeite mee hebt. Zegen die persoon. En hij past net niet meer op volgens mij, maar ik ga ook iets politiek zeggen. En ik heb er lang over getwijfeld. Maar er zijn 29 oktober verkiezingen. En ik zou zeggen, we hebben net een deel van de Jacobusbrief gelezen, maar gebruik die eerst als stemwijze. Het is namelijk een trend, wereldwijd, niet alleen in Nederland, dat steeds meer christenen gaan stemmen aan de flanken. En dan heb ik het over rechts en links. En dan met name aan de rechterkant. En dat is overkomen waar je uit Amerika. Waar ik me dat trouwens heel goed kan voorstellen, want in Amerika heb je maar twee smaken waar je uit kan kiezen. Aan de ene kant klassiek rechts, waarbij er ook nog echt christelijke waarden verdedigd worden. Ook nog sterk pro-Israël, mocht je dat heel belangrijk vinden. Maar tegelijkertijd de zwakken in de samenleving, ik zeg maar gerust, asociaal behandeld worden. Migranten, dat zijn schrijnende beelden die verscheurd worden, gezinnen uiteengedreven. Wat niet in lijn is op geen enkele manier met Jacobus, volgens mij. En aan de andere kant, de linkerkant, die wel het sociale benadrukt, maar totaal de grondbeginselen van de schepping weg wil vagen. Niks heeft met Gods schepping, respect voor het leven. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat de christenen in Amerika echt verscheurd zijn. Van ja, welke kant is bijbels gezien goed? En er zijn mensen die denken dat we het in Nederland die tegenstelling ook hebben. Maar dat is absoluut niet zo. Als je het belangrijk vindt dat Gods waarden belangrijk zijn, de waarden van het gezin, dat je voor je geloof uit kunt komen en tegelijkertijd hart hebt voor de natuur, hart hebt voor de zwakken in de samenlevingen, dan zijn er zeker wel partijen, naar mijn mening is er maar één die echt overeind staat, maar goed, ik noem verder geen partijen. Goed vertaan, er even een half woord nodig volgens mij. Maar ga niet mee met je onderbuikgevoel, zoals alle mensen in ons samenleving doen, maar leg de Bijbel ernaast en volgens mij zijn er echt maar één of twee opties over. En mocht je daarover na willen praten, schiet me gerust aan straks. Maar gebruik Jacobusbrief als stemwijzer. En maak het praktisch door ook gewoon bijbelse stemmen, 29 oktober. Ik zeg, neem dit mee en ik wou dit graag afsluiten in gebed. Hemelse Vader, ik wil u danken, Heer, voor Jacobus en de Jacobusbrief, waarbij het geloof zo ontzettend met beide voeten op de grond en praktisch wordt gemaakt. Heer, ik kan me voorstellen dat we ons heen kijken. We zien veel dingen die krom zijn. We verlangen naar rechtvaardigheid, verlangen naar uw aanwezigheid. Heer, maar het breekt ons vaak bij de handen af. Of het nou door drukte komt, onverschilligheid, woede. Of dat je om je heen kijkt en denkt, wat hebben we er met z'n allen een potje van gemaakt. Heer, dank u wel dat u ook een God bent van orde. Een God van praktisch dienen. En zoals Jezus ons heeft voorgedaan. Omzien naar de naaste. Gegrond in uw woord. En u roept ons eigenlijk op hetzelfde te doen. Heer, en help ons als dat te hoogdravend lijkt of de lat zo enorm hoog lijkt na vanochtend. Help ons om de eerste stap te zien. Heer, geef ons dingen in onze handen. Geef mensen op ons pad, eventueel onze buren, waarin we dit kunnen oefenen. Heer, waarin we in de praktijk van het christen zijn en u navolgen. Die dingen gaan zien die we kunnen doen. En help ons ook tot het zegen zijn voor de mensen om ons heen. Heer, geef ons mensen op het hart waar we voor mogen bidden. En waarin we een stuk van uw liefde mogen laten zien. En waarin we een voorbeeld mogen zijn voor de mensen om ons heen. Heer, help ons dat we dat in onze nabijheid al lastig vinden, in ons eigen gezin, in onze eigen familie. Heer, maar laat ons zo tot zegen zijn voor elkaar. Heer, en dank u wel voor Jezus Christus, uw Zoon, die daarin alles gegeven voor ons heeft. Heer, en dat uw liefde zo groot was, en dat kan mijn verstand nog steeds niet bij, dat u de diepste vernedering onderging die wij nooit meer hoeven te ondergaan. En help ons dat het besef daarvan en de blijdschap daarover maakt dat wij een verlangen hebben om dat meer en meer zichtbaar te laten worden. Niet om ons schuldgevoel af te kopen of om ergens vanaf te zijn, maar dat we dat doen omdat we van u houden. Omdat u alles al gegeven heeft en dat u zo ontzettend veel van ons hield. Daarvoor zij u eeuwig dank en alle glorie. Amen. Veel zegen hierbij.